We waren gebleven bij Jeremia 31, vers 34, het einde van het vers. Bij de woorden, en hun zonden niet meer gedenken. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Dat is een van de kenmerken, doelstellingen trouwens ook, van dat nieuwe verband. Maar er komt nog het een en ander achteraan, na deze wat uitgebreide aankondiging van wat op de grond van dit hoofdstuk het nieuwe verbond heet. Het punt is namelijk dat dat nieuwe verbond sowieso gesloten zou worden met het huis van Israël, met het huis van Juda, zoals in vers 31 staat, daar kom ik verder niet meer op terug. Maar een gedachte die zich dus ook inderdaad opdringt, min of meer, in deze verse, is dat er dan dus kennelijk toch geen einde gemaakt wordt aan de positie van Israël als uitverkoren volk. Daar leek het immers op in die dagen na de ondergang van eerst Israël en nu ook van Juda. Want dat speelt zich natuurlijk in deze dagen van Jeremia af. Maar als de Heer aankondigt, ik zal met Israël en met Juda een nieuw verbond maken, wil zeggen dat de positie van Israël op een of andere wijze dus toch gecontinueerd wordt. En daarover gaan dan ook de laatste versen van dit hoofdstuk met zeer sterke taal. Er staat, zo zegt de Heer die de zon ten lichte geeft des daags, de ordeningen der manen, de sterren ten lichte des nachts, die de zee klief dat haar golven bruisen, Heere der Heerscharen is zijn naam. Indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heer, zo zal ook het zaad Israëls ophouden dat het geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. Zo zegt de Heer, indien de hemelen daarboven gemeten en de fundamenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heer. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat deze stad den Heere zal herbouwd worden. Van de toren Hananeel af tot aan de hoekpoort. En het meetsnoer zal wijders nevens dezelfde uitgaan tot aan de heuvel Gareb en zich naar Goat omwenden. En het ganse land der dode lichaam en der as en al de velden tot aan de beek Kidron, tot aan de hoek van de paardenpoort. Tegen het oosten zal de Heer een heiligheid zijn. Er zal niets weder uitgerukt, nog afgebroken worden in eeuwigheid. Dat zijn in ieder geval, want ik heb hem met opzet even doorgelezen tot en met vers 40. Het zijn in ieder geval woorden waarin een terugkeer uit de hier in deze dagen aanbrekende ballingschap voorzegd wordt. Dat kan trouwens ook niet missen, want er is hier sprake van niet alleen herbouw van Jeruzalem in vers 38, maar ook van de toren Hananeel en de hoekpoort en de paardenpoort. Dat roep ik even allemaal, omdat het wel aardig is. Ik bedoel dit, er zijn er natuurlijk ook die gezegd hebben dat dit soort profetieën niet letterlijk moeten opgevat worden, maar overdrachtelijk. En dat er een herstel zou komen, maar dat bestaat dan uiteindelijk uit, laten we maar populair zeggen, dat bestaat uit de kerk. Dat weet u toch, dat is een oude, dat de idee dat de kerk de voortzetting is van Israël. Maar hoe je dit in vredesnaam overdrachtelijk of geestelijk moet interpreteren, ontgaat mij volkomen. Een paarden, heeft de gemeente een paardenpoort? En een hoekpoort? Heuvel Gareb? Enzovoort. Ik bedoel, dit zijn details waar je onmogelijk meer onderuit kunt. Dat is net zoiets als in Openbaring 7, als daar sprake is van 12 stammen van Israël, die dan stuk voor stuk ook allemaal opgenoemd worden. Enzovoort. En dan kun je wel blijven roepen, ja, maar dat moet je niet letterlijk nemen. Maar oké, maar dan dus kennelijk helemaal niet. Want hoe je zoiets overdrachtelijk kunt nemen, ja, dat moeten ze ons nog verklaren dan. Hè? En dat is met dit schriftgedeelte ook. Al zult u begrijpen dat er toch nog wel het een en ander over te doen is geweest. Want het grote thema is het natuurlijk toch eigenlijk in ieder geval uit de kerkgeschiedenis. De vraag welke positie de kerk nou eigenlijk inneemt. Ik bedoel dit, ik roep altijd wat, met enige spot, roep ik altijd, je moet toch weten wat de gemeente voor een ding is. En daar gaat het dus ook eigenlijk altijd over. En daarmee wordt de vraag gesteld ook niet alleen naar het collectief, maar ook naar de positie van de individuele gelovigen. Wat voor plaats neemt hij in de wereld of in het heilsplan van God of wat dan ook. En daar gaat het hier dus ook over, want hier gaat het over de positie van Israël als volk van God. Zo je wilt, als uitverkoren volk. En in elk geval is het zo dat na de dagen van Jeremia, dus na de dagen van Nebukadnezar, kortom, na de dagen van de Babylonische ballingschap, moet er op een of andere wijze een herstel geweest zijn. Maar ook dat wordt al problematisch, omdat er gesproken wordt over het zaad Israëls. Even aan het zoeken. In vers 36. Zo zal ook het zaad Israëls ophouden dat het geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. En we hebben een halve bladzijde eerder, dat was een paar weken terug, maar een halve bladzijde eerder hebben we gelezen over het huis van Israël en het huis van Juda. En in vers 36 gaat het over het zaad Israëls. En zelfs in vers 37 over het ganse zaad Israëls. Terwijl gangbare verklaringen, ik vind dat een vervelend woord in dit verband ook, of verklaring. Maar commentaren moet je dan zeggen, denk ik. Gangbare commentaren die geven helemaal geen aandacht aan Israël, sowieso niet. Die houden alleen maar het Joodse volk over. Dat ligt voor de hand, omdat in dit schriftgedeelte sprake is van een herbouw van Jeruzalem ooit. En eerder in dit boek hebben we trouwens al gelezen over dat 70 jaren voorbij zouden gaan over het Joodse volk, over Juda. En wij leren uit de Bijbelse geschiedenis dat inderdaad na 70 jaar, maar ik ga die 70 jaren er echt niet uitleggen. Het is iets gecompliceerder. Maar dat in ieder geval na verloop van decennia het Joodse volk, punt 1, toestemming kreeg om terug te keren naar Jeruzalem. Althans Judea of hoe het maar heten mag. Vervolgens kreeg het ook, maar dat was alweer later, toestemming om de tempel te bouwen, te herbouwen. En daarna kreeg het zelfs, dat is nog veel later, toestemming om alsnog de stad te herbouwen. Nee, niet de huizen van de stad, maar de stadsmuren. Zodat Jeruzalem weer een stad werd. Dat was veel later dan 70 jaar later, overigens. Maar het wordt beschreven in Nehemia. En daar vinden we ook inderdaad de toren Hananeel vermeld. Dat is die van vers 38 hier, waar dat staat. Dus zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat deze stad, de Heer, zal herbouwd worden. Dan betekent het dus toch dat het eerst vernietigd, dan wel afgebroken zou worden. Maar het zou herbouwd worden. Letterlijk dus allemaal, diezelfde letterlijke stad zou letterlijk herbouwd worden. Dat is ook letterlijk gebeurd, waarbij in Nehemia, het boek Nehemia bedoel ik, wordt inderdaad melding gemaakt van de toren Hananeel. Dat is in Nehemia 3 vers 1, voor degene die het opzoeken wil. Maar dat kan iedereen thuis ook, hè? Dus, nee. Ik voel me er niet toe geroepen, maar het wordt daar vermeld. Nehemia 3 vers 1, ook in Nehemia 12 vers 39. En bovendien is in Zacharia 14, vers 10 zelfs nog sprake van de toren Hananeel. Kortom, die is het dus na de Babylonische ballingschap inderdaad weer geweest. Die wordt ook genoemd. En inclusief melding van de hoekpoort. Die staat hier. De hoekpoort is de... die poort wordt zo genoemd in 2 Koningen 14 en in 2 Kronieken 26. Dat is in het ver verleden daarvoor. Ik weet niet of je wel eens een kaartje gezien hebt van hoe de stad er ongeveer moet hebben uitgezien in die dagen. Maar een beetje stad vormt een min of meer vierkant. Bovendien hebben wij tot vandaag geen flauw idee welke hoekpoort het dan geweest is. Nou, flauw idee natuurlijk wel. Maar daar blijft het ook bij welke hoekpoort het dan geweest moet zijn. Want dat kunnen er meerdere geweest zijn. En de toren Hananeel, dat weten we ook niet. Waarschijnlijk iets aan de... Aan de zuidkant, zuidwestkant, zuidwest. Nou, hoe kan niet, want er is een hoekpoort. Maar het doet er allemaal niet. Het gaat erom dat het locaties zijn die in ieder geval herkenbaar zijn en die er niet zomaar weer neergezet zouden worden. Maar het gaat dus om een letterlijk herstel. Hetgeen inderdaad ooit heeft plaatsgevonden. Niet dat het uiteindelijk wat uitmaakt. Want hier wordt gesproken uiteindelijk over een... Er zal niets weder uitgerukt nog afgebroken worden in eeuwigheid. Zo eindigt dit hoofdstuk. Maar voor zover er in de dagen van de Heer Jezus een paardenpoort was... en een hoekpoort en een toren... zijn die er toch echt niet meer. Want de stad is weer verwoest geworden... Dus je blijft er toch mee zitten van maar hoe nu verder? Want het staat er, er zal niets weder uitgerukt nog afgebroken worden in eeuwigheid. Dat wil zeggen, er zou ooit een keer een herstel komen en dat herstel is definitief. En dat betekent ook dat Israël uit de oud-testamentische tijd, samenvattend, dat Israël dus inderdaad wel degelijk een toekomst heeft. Dat klinkt wat onbenullig nu uit mijn mond, daar ben ik mij bewust. Maar enige tientallen jaren geleden woedde in Nederland de heftige discussie over de vraag of Israël bijbels gezien een toekomst heeft. En dat was met name naar aanleiding van het uitroepen van de Joodse staat in 1948. Nee, die vraag werd dus wat laat gesteld. Maar ja, die kwam weer boven tafel. En ik moet erbij zeggen dat algemeen binnen het christendom de vraag ontkennend beantwoord geworden is. Het antwoord was, nee, Israël heeft geen toekomst meer. Men kon ook moeilijk zeggen, jawel, want daarmee hadden ze niet problemen maar met de eschatologie, met het profetisch woord, maar met zichzelf, namelijk met de positie van de kerk als zodanig. Want als Israël hier op aarde een toekomst heeft, hoe dan die kerk hier? Ik bedoel dit, die toekomst zou daaruit moeten bestaan dat de Messias alsnog komt en alsnog zijn koninkrijk op aarde gaat vestigen. Maar dan is de vraag, als hij dat in de toekomst zal doen, waar zijn wij dan in onze dagen in Gods naam mee bezig? Met het verkeerde. En dat is de enige echte fundamentele reden waarom Giliasme beschouwd werd als een dwaalleer. Men had de verwachting van de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op aarde op te richten, had men aan de kant geschoven om zelf als kerk, als christendom, de positie van dat koninkrijk in te nemen. En daar komt het hele verhaal vandaan over de kerk is in de plaats van Israël gekomen en zo verder. En sindsdien heeft men praat men over de kerk, maar noemt dat het koninkrijk Gods. Wat weliswaar. Zekere wijze overlappende begrippen zijn, maar ja, identiek is het niet. Er zijn nogal wat verschillen daartussen. En daar gaat het maar om. En daarom is dit ook de hot hang iron. Het heet de hangijzer. Ik zal het in het Engels zeggen. Het heet... Is het ook het hete hangijzer in de theologie? Niet alleen bij de Rooms-Katholieken, maar bij de protestanten net zo goed. En tot vandaag zie je die verwarring, hè. Vandaag weer dan, als je ergens serieus over begint, krijg je altijd meteen mot. Ja, maar wat jiddisch vooruit, misschien dat dat gaat. Zodra je het hebt over een toekomst voor Israël, krijg je meteen grote problemen. Omdat het dan maar niet gaat over Israël, maar ook over de kerk. Want als je aan Israël teruggeeft wat Israël toekomt, wat hou je dan als kerk nog over? Dat is eigenlijk de kwestie. En dan, dan kun je gewoon van voren af aan weer opnieuw beginnen in je Bijbel. Want dan heb je onderweg dus niks begrepen. Zo zit dat gewoon, hè. Ik heb ook moeite om erover te spreken, omdat als ik dit soort dingen zo onder woorden breng, dan schoffel ik dus een heleboel meteen gewoon onder tafel. En sommige dingen komen over alsof ik ze belachelijk maak, maar dat is ook weer niet de bedoeling. Maar ja, het is ook allemaal heel simpel eigenlijk, hoor. Dit hangt maar niet aan letterzifterij enzovoort, of het wel of niet dat betekent. Het is veel omvattender en veel fundamenteler. Hoeveel schriftplaatsen je ook aanhaalt om aan te tonen. Maar zelfs dat vind ik al tamelijk onbenullig. Om aan te tonen namelijk dat de Heer zal wederkomen en op aarde zijn koninkrijk zal oprichten. Dan zeg ik, begin maar gewoon in je Bijbel te lezen, kom je vanzelf wel tegen. Hoeveel schriftplaatsen wou je hebben? Maar het wordt niet aanvaard om de dood eenvoudige reden. Daarmee de positie, laat ik het anders zeggen, daarmee de gedachten die men heeft over de kerk als zodanig, die worden daarmee aan de kant gegooid. Want die kerk die is altijd maar bezig om hier op aarde een koninkrijk te bouwen. Met kerkvorsten en paleizen en kerkelijk recht niet te vergeten. Ik weet niet hoe sterk dat kerkelijk recht nu nog is, maar vroeger was het ongeveer belangrijker dan het civiele recht, hoor. Dat hebben ze u dat wel eens verteld. Als je die kant op wil studeren, ga je rechten studeren. Dan moet je de lui die dat gaan doen, moet je eens vragen hoeveel rechten dat dan zijn. Ze gaan toch rechten studeren? Het antwoord is 2. Officieel antwoord. De Latijnse titel voor een meester in de rechten, of een doctor eigenlijk in de rechten, is ook die van doctor in de beide rechten. In de 2 rechten. Het kerkelijk recht en het burgerlijk recht. En dat komt omdat die kerk zich hier op aarde gevestigd heeft alsof het een koninkrijk is. En vervlochten met de wereldlijke overheid, en soms hebben we dat ook nooit meer aan elkaar kunnen krijgen. Weet je wel, de dokter zegt, ja, we kunnen het niet meer weghalen, want het is helemaal vergroeid. Dat heb je soms met gezwellen. Verkeerd voorbeeld natuurlijk. Maar, verkeerd voorbeeld. Ja, anders moet ik uitleggen dat een kennis van mij zo'n matje in zijn buik gekregen heeft om het spulletje bij elkaar te houden, omdat de ingewanden tussen de spieren eruit komen. Heb je een matje gekregen en het was net allemaal goed geslaagd op woensdag. En donderdag krijg ik de telegraaf, of welke dag het maar was. En er staat erin dat heel wat vrouwen zo'n matje hebben. Dat dient dan voor iets anders, maar in ieder geval ook om het spul op zijn plek te houden enzovoort. En dat levensgevaarlijk is, want dat vergroeit en het lichaam stoot het af, want het is niet lichaam en het kan niet meer weggehaald omdat het vergroeid is met. Dus dat had ik dan allemaal uit moeten leggen. Maar goed, dat heb ik dan niet hoeven doen. Dat schiet wel lekker op. Maar begrijp je waar we het over hebben? Wat is de kerk eigenlijk voor een ding? Nou, daar gaat het dus uiteindelijk altijd over. En men probeert dus, want dit was een lange inleiding, maar men probeert dus inderdaad dit schriftgedeelte zodanig te interpreteren dat er ruimte komt voor de kerk. De makkelijkste is ongeveer deze. Men zegt gewoon, er staat hier in vers 35 tot en met 37, samenvattend, ik weet niet of u dat zo snel meeneemt, maar daar staat samenvattend, Israël zal altijd Gods volk zijn. Maar Israël is verstrooid geworden. Het Joodse volk wordt in kerkelijke kring beschuldigd van godsmoordenaars te zijn. En die kunnen niet eens meer zalig worden, want het volk is verhard en dus vervloekt en dus kan het zich niet bekeren. Dat is traditioneel heel lang een opvatting geweest. Niet overal en ook niet altijd, maar zo het algemeen is. En de kerk, maar dus Israël zou toch altijd Gods volk zijn? Ja, maar de kerk heeft de positie van Israël ingenomen. En die blijft altijd Gods volk. Waarna de vraag vervolgens wordt, maar wie hoort daar dan bij die kerk? Want de kerk blijft altijd Gods volk. Maar wie hoort daar dan bij? Nou, toch niet iedereen. Alleen de uitverkorenen. En dan kom je vanzelf op een leer van uitverkiezing. En ook dan ben je terug bij af. Want de leer van uitverkiezing is in de praktijk natuurlijk niks anders dan fatalisme. Als God het wil, of als Allah het wil, of het lot bepaalt het. En het is toch allemaal, hoe heet het, ik ken die boeddhistische termen, ik wil hem niet te binnen schieten. Maar het doet er ook niet toe. Het is allemaal karma, weet u wel. Het komt allemaal toch wel. U weet wel dat verhaal van kosmische straling en van een wereld die vergeleken moet worden met een uurwerk, waarbij alle radertjes in elkaar grijpen enzovoort. Hebben ze dat ook wel eens uitgelegd? Mij wel, vroeger. En daarna vond ik het heel interessant en daarna dacht ik, maar waar dient al dat radenwerk dan toe? Wat moet er dan zo nodig in beweging gebracht worden? Ik bedoel, het is gewoon een stomzinnig verhaal. Het is trouwens niet zo, en zo steekt de natuur ook niet in elkaar. Hangt van toeval aan elkaar. Heb je dat nog? Wij zijn niet een radertje, of een mens is niet een radertje, of de aarde is niet een radertje in het geheel van de schepping. Het is geen machine. Lot en toeval staat er in de Bijbel. Hè? Tijd en toeval bepaalt het allemaal. En omdat dat zo is, zijn wij vrij om te kiezen en onze eigen positie te bepalen. En onze keuze te maken. En we kunnen dus, en we zouden dat ook moeten doen. We moeten dus kiezen van voor of tegen. En dat kan omdat het niet radertjes zijn die in elkaar grijpen. Het gaat allemaal vanzelf. Moet u helaas mededelen dat we eigen verantwoordelijkheid hebben. En als je daar af wil, moet je fatalist worden en eventueel de leer van uitverkiezing aanhangen, wat hetzelfde is in de praktijk. Nou, men zegt dus gewoon Israël altijd Gods volk en men zegt ijskoud, ja, maar dat is dan niet dit, dat is een ander Israël. Dat komt ervoor in de plaats. Geënt, weet u wel. Er zijn nog wel bijbelteksten bij te bedenken uit Romeinen hoofdstuk 11 of zo. Geënt op Israël en weet je wat je maar wil. Losse teksten moeten altijd kunnen. En zo wordt het weggeredeneerd. Toen kwam daarnaast nog het Giliasme. En het Giliasme zegt, nee, maar in de toekomst zal Israël hersteld worden. De Heer komt en zal zijn koninkrijk openbaren in de toekomst. Dus met andere woorden, als hier gesproken wordt over Israël dat altijd Gods volk zou zijn en nooit geen volk zou zijn voor het aangezicht des Heren, met de uitdrukking uit vers 36, dan betekent dat pas in de toekomst gerealiseerd zal worden. Want in de wederkomst zal Israël tot geloof komen. Ja, nee, het Joodse volk, maar die andere stammen komen er dan ook bij, weet u wel. En dan is Israël Gods volk en dan zal het dat altijd blijven. Leest men erin. Dat kan goed, want er staat toch zoiets als over herstel uit de Babylonische ballingschap. En dan wordt het herstel uit de veel latere ballingschap, namelijk pas in de wederkomst van Christus. En toch klopt het niet. Ook dat klopt niet. De eerste plaats omdat het laatste gewoonlijk alleen maar op het Joodse volk van toepassing gebracht wordt. Maar het klopt niet, want zo staat het er niet. En dan heb je nog, maar dat is meer de lichtzinnige kant. Vrij lichtzinnige kant. De lichtvrijzinnige kant mag ook, ja. Die zegt, ja, maar het gaat over Israël. Dat is het Joodse volk, want men kent daar het verschil sowieso niet. Waarom ook? De historiciteit van de Bijbel gelooft men daar ook niet in. Dus ja, wat maakt het ook verder uit? Dus het Joodse volk. En dan zegt men, nou ja, dat Joodse volk, dat is dus Israël. Ja, en dat blijft altijd een aparte plaats innemen. Het is ook nooit zoek geraakt. Ook in de ballingschap is het niet ten onder gegaan. En het bestaat tot in onze dagen. Israël is altijd Gods volk, ook vandaag. Maar ja, dan heb je nog meer vragen. Namelijk, wat is dan de gemeente voor een ding? Als het Joodse volk vandaag Gods volk is... Nee, velen roepen dat. Zonder verdere leerstellige consequenties. Ze roepen dat om interessant te zijn, om aan te sluiten in prediking of lering bij de actualiteit. Of wat het maar was ook maar. En niet in de laatste plaats om hun geld uit de zak te kloppen, natuurlijk. Hè? Want in ieder geval sinds de Tweede Wereldoorlog hebben de Joden steun nodig. Ook voor hun nationale bestaan. Het arme volk dat altijd vervolgd geworden is. Of ik dat ironisch bedoel? Nee, ik zeg gewoon hoe het is, toch? Daar gaat het dan over, want Israël is Gods volk. Ja, ik kan wel zijn, maar wie zijn wij dan? Dan heb je dus een nog veel groter probleem. En ik ken er zelfs die zeggen dat wij aan Israël het evangelie zelfs moeten prediken, omdat zij Gods volk zijn. Sorry, maar dat beschouw ik dus als wartaal. Als zij Gods volk zijn, moeten zij het evangelie prediken. En sommigen komen ook bij die gedachte terecht, hè? Want je hebt ook zogenaamde christenen. Ik bedoel, ze noemen zich zo. Ze worden door henzelf zogenaamd. Sommigen noemen zich christenen en zeggen, nee, met die Bijbel kunnen wij niks. Wij moeten in de leer gaan bij de Joden. Want zij zijn Gods volk. Is Israël altijd Gods volk? Welk Israël dan? Want het is niet alles Israël dat uit Israël is. Nog omdat zij al Abraham's zaad zijn, zijn ze erfgenamen of zonen. Dus Romeinen 9, dat is helemaal waar het over gaat dus. Hè? Nou goed. Maar het gaat hier over het zaad Israëls. En in het bijzonder zelfs het ganse zaad Israëls. In vers 37. En er staan prachtige uitspraken in, hoor. Er staat... Daar staat, alzo zegt de Heer, u weet wel, de Heer, dat is vers 35. Dat is die naam die wij kennen van die persoon, die man, heet hij bij gelegenheid in de Bijbel, die dan aan de mens, aan de profeet of aan Abraham of van Mozes verschijnt. Tamelijk intiem. Spreken van man tot man. En van aangezicht tot aangezicht soms. Maar nou heet het de Heere die de zon ten lichte geeft des daags en de ordeningen der maanden en sterren des nachts. Diezelfde Jehovah wordt nu op een heel hoge positie neergezet. Dat wil zeggen, dat was hij altijd al. Maar vergis je niet, het is niet zomaar iemand die er voor de gelegenheid verschijnt. Zoals er mensen zijn ook vandaag die denken dat ze af en toe bezoek krijgen van engelen enzovoort. En die zeggen dan eens wat. Hè? Nee, dit is de Heere God zelf dus, hè? De schepper van hemel en aarde. Nou goed, die de zee klieft dat haar golven bruisen, enzovoort. Letterlijk. Niettemin, ook overdrachtelijk is dat waar, hè? Voor zover er licht is... Wel nu, Paulus zegt in Efeze 5, al wat openbaar maakt... is licht. Dat wil zeggen, dat is het woord van God. Dus de waarheid als zodanig die tot ons komt via de woorden der profeten enzovoorts. Dat is ook wat God doet. In het volgende hoofdstuk wordt dat trouwens nog tamelijk uitgebreid vermeld. Waar de Heer zegt, hoewel ik hen leerde... maar ze hoorden mij niet om een tucht aan te nemen, enzovoort. Dat is 32 vers 33. De Heer die spreekt ook. En voor wat maan en sterren betreft en lichten des nachts, vers 35. U weet toch dat die zouden zijn tot tekenen. En tot gezette tijden enzovoorts. Ze zijn ook tekenen van het werk des Heren. En niet alleen maar het maaksel zijn er handen. En die de zee klieft dat daar golven bruisen. Elders zegt de Bijbel dat het die Heer is die de golven van de zee beheert. Dat wil zeggen, beheerst. Tot rust brengt. En dat die krachten van die zee, waar wij mensen, zeker ik in Nederland, vaak genoeg grote moeite mee hebben, dat de Heer hoeft maar te zeggen, zwijg, wees stil. En dan gaan ze liggen. Als hij dat wil. Toch? Dat is wat de schrift leert. Nou, die Heer, die bovendien heet Heer der Heerscharen. En ik zeg wat ik altijd zeg, doe ik met opzet. Als je leest over Heren der Heerscharen, is het in het algemeen een dreigement. Er zit een dreigement in. Aan Israël, want die kennen de Heer als de Heere, de God van Israël. Maar de Heer is de God der Heerscharen, populair gezegd der menigten. En dat betekent dat hij ook de God is van al die andere volkeren. En dat hij dus al die andere volkeren kan en ook zelfs zal gebruiken tegen Israël. En zich daarvan zou bedienen. Zoals in Zacharië dan staat, de Heer zal al de heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem enzovoort. En in deze dagen mijn knecht Nebukadnezar enzovoort. Hè? Die Heer der Heerscharen. Nou, die zegt, vers 36... Indien deze ordeningen met betrekking tot zon en maan, sterren en de zeeën en wat het maar was, indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heer, zo zal ook het zaad Israëls ophouden dat het geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. En het lijkt me toch dat daar gewoon staat dat zolang zon en maan aan de hemel verschijnen en weer verdwijnen, zolang is Israël Gods volk. En niet na eerst een pauze. Niet pas in de toekomst weer, maar zolang zon en maan enzovoorts. Bovendien wordt het opgehangen natuurlijk, en dat mag u ook niet ontgaan, aan het oude beeld van zon, maan en sterren in verband met Jozef. In de dromen van Jozef in Genesis. Waarbij we moeten denken dat Jozef de naamdrager wordt, om zo te zeggen. De titeldrager wordt van Israël. Hè? Hij wordt de eerstgeborene van Israël. Hij draagt daar de titel van. En het een en ander wordt voorgesteld in zon, maan en sterren. En nog verder terug, in ieder geval bij Abraham al en daarna vele malen herhaald, worden die sterren des hemels tevoorschijn gehaald. Ik bedoel, in de Bijbelse literatuur wordt tevoorschijn gehaald als uitbeelding van Israël, in het bijzonder van de talrijkheid van het volk. Dus het zijn woorden, zo je wilt beelden, die sowieso de gedachte aan Israël als volk van God oproepen. En zolang die er zijn, die zon, maan en sterren en hun gewone ding doen, hè, zolang zou Israël Gods volk zijn. Niet pas in de toekomst, maar vanaf dit tijdstip. En dat is een heel ander verhaal dan ineens. Ik hoop dat u dat begrijpt. Ik bedoel, dat wat ik er straks allemaal aanhaalde, ging allemaal over Israël, het Joodse volk. En daarna was het Joodse volk ongelovig, dan ben je de ballingschappen lang voorbij. Dan wordt het Joodse volk ongelovig, ze verwerpen de Messias. En Paulus heeft het over Ami en Lo-Ami, niet Gods volk. En ze zijn gevallen en dat was het de bedoeling of zoiets. Althans, ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoot. En het koninkrijk is gegeven aan een ander volk dat ze vrucht voortbrengt. Kortom, het Joodse volk is van het toneel verdwenen en de vacature is opgevuld door de kerk. En zo blijft Israël toch altijd Gods volk. Maar het punt is dat we hier staan nog voor de Babylonische ballingschap, waarbij het grootste deel van het volk onder de naam Israël allang verdwenen is, staat niet meer. En bovendien zou in deze dagen... Nou, binnen een jaar. Nou ja, dat is het volgende hoofdstuk dan, vooruit. Zou Jeruzalem vallen en een einde gemaakt worden definitief aan de Joodse staat daar. Is Israël dan Gods volk of is Israël niet Gods volk? Dus is je toch met, ja, natuurlijk kan je daar een verhaal bij bedenken. En de beide antwoorden ja of nee kun je allebei motiveren. Er zijn altijd wel teksten voor te vinden. Hangt er ook maar vanaf wat je daaronder verstaat, Gods volk. Want in de discussies heeft men dat gewoonlijk niet van tevoren afgesproken. Is de kerk in de plaats gekomen van Israël? Definiëren. Wat is Israël? En wat is de kerk? En ik heb erbij uitgevonden de vraag, maar wat is die plaats van Israël dan? Waar al of niet de kerk ingezet zou zijn, wat is die positie dan? Nou, het is de positie van koninklijk priesterlijk volk. Het volk waaraan de woorden God zijn toebetrouwd. Het volk dat verantwoordelijk is om het woord van God te beheren en dus ook te prediken. Die positie. En hier staat dat Israël altijd Gods volk zou zijn. En niet pas in de toekomst, maar juist vanaf deze dagen. Zolang zon en maan daar zijn, sterren zijn, dag en nacht elkaar afwisselen, zolang zou ook Israël Gods volk zijn. Nog sterker, in vers 37, zo zegt de Heer, indien de hemelen daarboven gemeten kunnen worden, zal ik het ganse zaad Israëls verwerpen. Die is leuk, hè? Oh, die vind ik zo mooi. Ze kunnen niet gemeten worden, die hemelen daarboven, omdat wij geen meetlat hebben. U weet toch hoe ze dat meten daarboven? Dat meten ze met lichtjaren. Lichtjaren. Nou ja, lichtminuten ook. Nou, de zon was geloof ik 7 minuten. Dat het licht erover doet om van de zon bij ons te komen. Maar dan weet je nog niet wat de afstand is. Vroeger, ik lees het nog wel in. Ik heb wat oude bijbelcommentaren. Die zijn vaak veel beter dan de moderne. Maar het zijn wat lastige dingen. Dan staat er iets van het dorpje of Rama of zo. Ik verzin even gauw wat. Ligt op een uurgaans van Jeruzalem. Een uurgaans. Ja, op een holletje. Ja, ik weet het niet. Dat moet je allemaal omrekenen op een of andere manier. Dan wordt gezegd hoeveel tijd het neemt. Maar de afstand meten... en in het heelal... is onzin, is niet te doen. Kan niet. Het zijn betrekkelijke begrippen. Einstein heeft het ons duidelijk gemaakt... dat er betrekkelijke begrippen zijn. En we vinden hem een hele knappe vent, schijnbaar... Maar hoe die relativiteit dan precies is, zodat we meten kunnen... ja, dat heeft hij er niet bij verteld. Dat gaat dus toch niet lukken. En dat is wat hier staat. En hetzelfde geldt niet alleen voor boven, maar ook voor beneden. Ik vind het ook leuk vertaald, hoor. Zo zegt de Heer, indien de hemelen daarboven gemeten... en de fundamenten der aarde beneden doorgrond... doorgrond, prachtig... doorgrond kunnen worden, want je moet de grond door... om het te meten daar beneden. En dan nog fundamenten der aarde. Zocht op zijn minst suggererend dat de aarde vast staat als een huis. Hè? Ja. Nou, hoe vast dat is, weet ik ook niet, maar het staat vast. Hè? Op fundamenten staat het. Echt wel. Maar dat kan niet doorgrond worden. Men kan er niet bij. Het onttrekt zich aan onze waarneming. En ook aan onze meting. Dat is het nou juist. We weten niet wat ermee is. Wij kunnen dat ook niet doorgronden. Maar als dat zou kunnen, dan zou het mogelijk zijn... dat de Heer ook Israël zou verwerpen, staat er... Zo zal ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heer. Maar dat doet de Heer dus niet, zodat de gedachte is dat continu, ook vanaf de dagen van Jeremia, Israël altijd Gods volk zou zijn. Dat was het al, vanaf dat het bestond, maar er was geen reden om daar verder commentaar op te leveren. Maar hier had je de ondergang al van het tienstammenrijk, nou volgt de ondergang van het tweestammenrijk. Hoe moet het dan verder met Israël? En mind you, dat is onderwerp van discussie. Ik zal het wel eerder aangehaald hebben. Dat is natuurlijk onderwerp van discussie in de dagen van Jeremia. Met welk recht en met welk argument zeggen die valse profeten dan dat Jeruzalem bevrijd zal worden en zal kunnen standhouden tegen de Babyloniërs? Nou, op dezelfde gronden als dat men nu zegt dat deze Joodse staat en dit Jeruzalem gered zal worden en niet zal worden verwoest. Maar het zal wel worden verwoest. Maar op grond waarvan zegt men van niet? Op grond van ditzelfde idee, namelijk dat God beloofd heeft dat Jeruzalem te stellen en het zal niet meer worden uitgerukt tot in eeuwigheid en wat het maar was. Maar het hele punt is, dat moet nog gebeuren in de toekomst, dat herstel van Jeruzalem. Maar Israël, dit Joodse volk, is in onze dagen niet Gods volk. Daar is het Nieuwe Testament duidelijk genoeg over. En als ik dat moet gaan beargumenteren, dan sta ik aan de kant van degene die zeggen dat de kerk in de plaats van Israël gekomen is. Dat weet toch iedereen, dat Israël niet Gods volk is. Maar dat heeft betrekking op het Joodse volk. Zodat er niks anders op zit dan te constateren, of je dat nou leuk vindt of niet, dat als het Joodse volk niet Gods volk is en Israël toch altijd Gods volk is, dan vormen de 10 stammen dus in onze dagen Gods volk. En wat houdt dat in? Welke plaats is dat dan? De plaats van Israël? En het antwoord is dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Dat ze geacht worden het woord van God te beheren, te bewaren, te prediken enzovoorts onder de volken. Dat is dan dus logischerwijze de situatie. En dat is ook waar het over gaat natuurlijk. Hè? Er blijft het oude verhaal, God heeft geroepen en de genadegift en de roeping God zijn onberouwelijk. En dat staat in verband met Israël in Romeinen hoofdstuk 11. Dat staat in verband met de roeping van Israël. Verandert niks meer. Heeft God zijn volk verstoten, Romeinen 11? Het antwoord is nee. Heeft God het Joodse volk verstoten in onze dagen? Het antwoord is ja. Als volk. Maar de vraag is aan wie heeft hij zijn woord toevertrouwd? En dan kun je wel zeggen aan mij. Ja. Maar dat was de vraag niet. Het gaat over dat volk. Een volk dat op zou treden als priesterlijk volk. En dat het in de praktijk gebeurt door iedereen die dat woord aanvaardt enzovoort. Ja, dat is zo. Dat heeft van doen met het algemene priesterschap voor elke gelovige in onze tegenwoordige tijd. Dat is ook wat de Bijbel leert. Maar het gaat over een volk hier op aarde aan wie dat is toebedrouwd. En het is niet het Joodse en dus is het het oude Israël der 10 stammen. Van het 10 stammenrijk. In het volgende hoofdstuk wordt het ook prompt symbolisch voorgesteld. Daar is ook een goede reden voor dat het symbolisch gebeurt, omdat het deel uitmaakt van de verborgenheid nou eenmaal. Het is de bedoeling dat dat niet in het openbaar gebeurt en dat het niet algemeen bekend en aanvaard wordt, want dan werkt het niet. Het is Gods geheime plan, om zo te zeggen. Nou goed. Maar goed, over het volgende hoofdstuk hebben we het nog wel. Maar het punt is dat hier in Jeremia 31... en vreemd genoeg, er is geen commentator die dat niet ziet. Hier wordt geleerd dat Israël altijd Gods volk zou zijn, maar men voegt eraan toe, maar Israël wordt vervangen door de kerk. Of, maar het gaat pas in bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Of, maar het gaat pas in bij de wederkomst van Christus. Of het gaat pas in nieuwtestamentische tijd. En daar ben je er niet mee, want al die maren moeten opgevolgd worden door nog een boel maren, anders kun je het niet staande houden. Dat gaat gewoon niet. Maar ik had u natuurlijk nog iets anders moeten zeggen. Wat heb ik al gedaan, geloof ik, ooit eens een keer? Nou ja, dan zeg ik hem maar uit het hoofd even. In Jeremia 33 vind je net zo'n soort uitspraak vanaf vers 20. Daar hebben we het dus ooit nog wel een keer over. Vinden we vanaf vers 20 van Jeremia 33 net zo'n soort uitspraak over de beloften. Niet aan Abraham met betrekking tot dat zaad van Abraham en dus dat volk. Maar de beloften aan David met betrekking tot het koningshuis van David. Dat gecontinueerd zou worden voor eeuwig. Ook niet na eerst een tussenperiode, na een onderbreking. Maar continu vanuit de dagen van David tot Sint-Jutemus. En dat komt nooit, dus dat weet u. Ik zeg het er maar bij. De Engelsen hebben de uitdrukking until kingdom come. Maar die is ook niet goed, hè. Ook als het koninkrijk al gekomen is, gaat het nog steeds door. Ja. Zonder onderbreking, want dat is de strekking van de belofte aan David. Je hoeft ze maar na te lezen, die herhalingen van die belofte in het Oude Testament, om dat te weten. En daar gaat het maar om. Maar het wordt ook opgehangen aan mijn vers 20, mijn verbond van de dag en mijn verbond van de nacht. Het is bovendien aangehaald uit Psalm 89. In Psalm 89 vind je dezelfde gedachtegang. In verband met het verbond met David is dat dan, hè? Nee, men is een spoor kwijtgeraakt. En ik zal er nog wat anders bij zeggen. Ik zei, het hoort tot de verborgene dingen. Dat is zo, want het gaat speciaal over onze tegenwoordige tijd. Hè? Ik bedoel dit. Het Joodse volk is altijd nog redelijk goed te volgen geweest tot aan de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. En bovendien is tot die tijd ook bekend. En in ieder geval, voor degenen die de Bijbel hebben, een geslachtslijn van de koningen uit David tot op die dagen. Dat wil zeggen, in ieder geval tot op Jezus van Nazareth. Laat ik het daar gemakshalve maar even bij houden. Ik moet zeggen, het was breder. Want die Romeinen hebben heus nog geprobeerd om alle erfgenamen van David, dat wil zeggen alles wat geacht werd van David af te stammen, uit te moorden. Dat is weer een apart verhaal. Maar de lijn loopt in ieder geval tot in de dagen van het Nieuwe Testament. Daarna duikt hij onder. Dat wil zeggen, de Bijbel geeft daar verder geen melding meer van. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Het gaat erom dat God een werk zou doen in een vijandige wereld die hem heeft losgelaten, maar die hij ook heeft losgelaten. En niettemin doet hij een werk in die wereld, maar dan in het verborgene. En de bedoeling is inderdaad dat als de vijand, dat is de duivel dus, als dat dan zijn vijand is, dat hij zich zou richten op dat wat openbaar is, maar niet op dat wat verborgen is. En daarom worden die dingen verborgen gehouden. Dat is wat de Bijbel erover zegt. Zie? En wij spreken er tamelijk vrij vrijmoedig over die dingen. In de wetenschap dat men het toch niet geloven wilde. Maakt verder ook niks uit, hè. Behalve de Bijbelgetrouwen, maar die worden toch voor gek versleten. Dus dat maakt allemaal niet zoveel uit in de wereld wat we er allemaal over zeggen, hoor. Die trekt zich daar toch niks van aan. Maar het punt is dat dat inderdaad voor de wereld verborgen blijft. En daarom wordt het ook niet explicieter vermeld. Maar als je het gewoon leest, mag het geen enkel probleem opleveren. Alleen, er zijn ongelovigen die de Bijbel bestuderen. En de meesten die dat doen, de Bijbel bestuderen, zijn ongelovigen in onze dagen. Dat is al heel lang zo geweest trouwens. Die gaan literair onderzoek doen. Of oudheidkundig onderzoek, historisch onderzoek in verband met de Bijbel. Nou ja, alleen met betrekking tot het ontstaan van, ontstaan noemen ze het. Het ontstaan van die, alsof ze vanzelf opgesproken zijn. Het ontstaan van de Bijbelboeken. Wie het geschreven heeft, wanneer en waarom dan toch weer niet. Dat is het historisch onderzoek naar de Bijbel. En hoeveel manuscripten we ervan hebben en hoe oud het is en wat de verschillen daarin zijn. Maar het gaat al lang niet meer over de inhoud. Dat is men al lang kwijt. Daar geloof je aan niemand meer in. Zie? En dan komt men bij Nieuw-Testamentische tijd dan en dan vragen we, ja, maar waar zijn nou die tien stammen? Die moeten ook nog ergens uitdagen. En dan zeggen ze, hoezo tien stammen? Hoezo? Dan is toch, staat toch in de Bijbel, dan kijken ze je aan van, hoezo? Want dan blijkt dat wij geloven in de historie van de Bijbel. In wat erin staat. Dan heb ik het nog niet over het profetisch woord. En dat doet men niet. En als je dan dus zegt, ja, maar die volkeren, die tien stammen, die zijn daar en daarheen gegaan, hebben ze daar gevestigd, zijn we daar en daar gegaan, de politieke omstandigheden, druk van de toen zus en zo. Dan zegt ze, ja, maar dat zijn legenden. Waarom zijn dat legenden? Omdat het over Israël gaat. En die kent men alleen uit de Bijbel. En de Bijbel is historisch voor hen van geen enkele betekenis. En dus heten het legenden. Ze bedoelen verzinsels. Heb je dat nog? En alles wat daar aanraakt wordt dus prompt weggeredeneerd. Daar zou ik u uren over kunnen vertellen, maar ik denk dat het u geen klap interesseert. En waarom zou je ook? Hè? De oude geschiedenis van Brittannië is beschreven door Geoffrey van Monmouth. Er is geen officiële geleerde die er ook maar één letter serieus van neemt. Waarom niet? Ja, omdat er Bijbelse figuren in voorkomen. Die en die was koning in Brittannië toen Eli priester was in Israël. En dus was die figuur dus geen koning in Brittannië. Want dus is het hele boek een verzinsel. Want Eli in Israël is een verzinsel uit de Bijbelse geschiedenis. Heb je dat nog? Zo werkt dat. En zo verdwijnt het dan. Maar die contacten, die geschriften bestaan. Ik bedoel, dat is door historici. Die hebben de moeite genomen om dat op te schrijven. En voor het nageslacht te bewaren. En dan zeggen, ja, maar het raakt aan de Bijbel, dus is het onzin. Zo gaat dat. In plaats van dat je andersom zegt, kijk, Bijbelse figuren kom je tegen toch in andere geschriften enzovoorts. Door de bevestigde Bijbel wordt het precies andersom gedraaid. En daarom is een mensheid zonder verleden. En daarom weten ze ook niet waar die tien stammen gebleven zijn. Het is een volstrekte grap natuurlijk. Want ze zijn nog steeds de meest invloedrijke volkeren op aarde, tot vandaag. Maar zogenaamd zijn ze zoek. Waarom? Omdat men de gegevens daaromtrent beschouwt als legenden, omdat het verwijst naar de historiciteit van de Bijbel. En daarmee is men het kwijt. En dat geldt in de theologische wereld dus net zo goed. Men heeft afgerekend met dat oude Israël. En je houdt alleen het Joodse volk over. Dat kan je tenminste een beetje bekijken enzovoorts. Maar wat je er verder mee moet, dan is dat Gods volk. Stokongelovig. Per definitie. Definitie, ja. Joodse volk, definieer. Dat is dat volk dat zich houdt aan de Babylonische Talmud als basis en de daarop gebaseerde Joodse geschriften, bij wijze van godsdienst enzovoorts. En als iemand uit die kringen gelooft dat Jezus de Messias is, wordt hij geacht door diezelfde kringen geen Jood meer te zijn. Andersom zijn er heel wat Joden die geloven in Jezus als de Messias en vinden dat ze nu pas echt Jood geworden zijn. Dat is om de verwarring in stand te houden. Ik zeg altijd maar zo. Wie wij ook zijn, wij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en we worden een kind van God. Waarom zou men zo laag mikken? Een kinderen Gods. Nou ja, zo zegt Johannes dat tenminste. En gelijk heeft hij. Goed, terug naar dit schriftgedeelte dan. Israël zou altijd Gods volk zijn, vanaf die dagen. En dat betekent gewoon dat we van doen hebben in de praktijk, nou vat ik het samen, we hebben in de praktijk van doen met die twee huizen van Israël. En op het moment dat een van die twee uitdrukkelijk beschouwd wordt als niet Gods volk, lo ami, met de uitdrukking uit vers 36, vertaald met geen volk, lo ami. Ami. Dan betekent het dus dat het andere deel van het volk Ami is. En de aardigheid is dat dat omstandig, want er wordt een heel hoofdstuk aan gewijd feitelijk, dat dat omstandig geïllustreerd wordt in hoofdstuk 32, in het volgende hoofdstuk. Daarover hebben we het na de pauze, maar dat is het schriftgedeelte waarin een stuk grond gekocht wordt door Jeremia. En er zijn twee koopakten van. Alles, het ging toen al in Duplo, nietwaar? En de een wordt verzegeld en de ander blijft open. En die worden samen verstopt of weggestopt in een vat, in een kruik. En die zijn beide akten over hetzelfde stuk grond. Dat het eigendom is van Jeremia, die heeft het gekocht. En het idee is dat in lengte van jaren in en na de ballingschap zijn die dingen bewaard, bevinden zich in dat vat, waarschijnlijk verstopt in de aarde. En daarin staat, dit stuk grond is van Jeremia. Maar die twee akten, één verzegeld en één open, zijn een beeld van de beide huizen van Israël. Eén is er open en de ander is dicht. Heb je dat? En lange tijd was het Joodse deel open en Israël dicht. En vanaf de opstanding van Christus is het andersom gegaan. Is Joodse dicht en is Israël open. Hebben we die nog? Mag niet al te moeilijk te begrijpen zijn. Wij nemen de draad weer op in de laatste verse van Jeremia 31. Want een paar dingen heb ik nog niet genoemd. Wel vers 38. Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat deze stad zal herbouwd worden. Dat is in ieder geval gebeurd in de dagen van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Waarbij inderdaad de toren van Hananeel vermeld wordt. Een paar keer zelfs, heb ik u gezegd, uit Nehemia. Dan vers 39. En het meetsnoer zal wijders nevens dezelfde uitgaan. Dus dat wil zeggen verder uitgaan. Tot aan de heuvel Gareb en zich naar Goat omwenden. Daar weten we ook niks van, wat dat precies is. Dat gezegd zijnde, het meetsnoer in de Bijbel, als je het al tegenkomt, gaat het altijd over eigendomsrecht bepalen. Als onroerend goed, en dat is dit, gemeten wordt, wil zeggen, het is van iemand. Voor dat doel wordt het dan ook gemeten. En vandaar dat je het tegenkomt in Openbaring 21 bij het Nieuwe Jeruzalem. Het wordt gemeten met een meetsnoer. Je vindt het in Openbaring 11 in een visioen, waarbij de tempel gemeten wordt. Je vindt het in Ezechiël 40, waar sprake is van dat. Dat Jeruzalem en die tempel die daar genoemd worden, als herbouwd in Messiaanse tijd, ze worden gemeten. En hier vind je het dus inderdaad ook. Dat wil zeggen, er wordt hier bepaald wat bij Jeruzalem hoort en wat niet. Jeruzalem wordt uitgezet. En het meetsnoer gaat uit tot aan de heuvel Gareb. En het wendt zich om, gaat het de hoek om, naar Goat staat er. Het eerste wat ik zei is, wij weten niet waar dat is. Maar er zijn er natuurlijk die dat wel degelijk bestudeerd hebben. Die hele entourage rondom Jeruzalem. En wat dat zou geweest kunnen zijn. Het spoor volgen, waar kom je dan terecht? En wat is daar, ergens een plek die aan deze beschrijving kan beantwoorden? En het enige wat ik heb kunnen vinden, dat is dat die heuvel Gareb. Het Gareb betekent een korst. Het is het Engelse scrub of scab. Maar dat woord is niet erg bekend, denk ik. S-C-A-B. Er wordt ook vertaald met schurft. Schilfers. Schubben. Eventueel. En men heeft eruit afgeleid dat het dus maar een klein heuveltje is. En het moet net buiten het tegenwoordige Jeruzalem of buiten het oude Jeruzalem geweest zijn. En dus wordt gesuggereerd dat het Golgotha is. Zou kunnen. Ik weet het niet. Het zou kunnen dat dat in de toekomst binnen Jeruzalem zou zijn. In onze dagen, maar ja, het heeft met zo'n schriftplaats natuurlijk weinig meer van doen. Maar in onze, u weet toch hoe dat is, de Helena, bijgenaamd Sint-Helena van het Kruis. Helena, de moeder van keizer Constantijn, de Britse prinses, de dochter van King Cole. Ze leek ook sprekend op hem. Het was net King Cole. Maar die Helena dus, die heeft in de tijd het Heilige Land bezocht en de heilige plaatsen gezocht en aangewezen, want moet hier geweest zijn enzovoorts. En toen hebben ze daar ook die grafkerk gebouwd, die er tot vandaag nog staat. Daar zou dat graf van de Heer Jezus geweest zijn en daar zou ook Golgotha aan geweest zijn. Moet allemaal vlak bij elkaar geweest zijn. Dat is de algemeen aanvaarde en dus Rooms-Katholieke interpretatie van het een en ander. De Britten hebben iets meer dan 100 jaar geleden uitgevonden dat Golgotha buiten de stadsmuren gelegen moet hebben. Dus, en aangezien de grafkerk ligt binnen de stadsmuren, kan het dus niet de juiste locatie zijn. En toen was er iemand, een of andere legeroverste, een officier, die daar huisde in Jeruzalem. En die heeft uitgevonden dat die plek, dat buiten de stadsmuren een andere plek is. En die wordt vandaag bezocht met name, niet door Rooms-Katholieken, maar door protestanten. En dat is dan de zogenaamde graftuin. Die kent u toch, hè? Sommigen van ons zijn daar geweest, uiteraard. En ze denken dat het daar was, moet buiten de stadsmuren geweest zijn. Ik moet u zeggen dat de tegenwoordige stadsmuren, die zijn oud, maar die stammen, meen ik, uit de 7e eeuw. Misschien zit ik er 100 jaar naast, maar het maakt niks uit. De huidige stadsmuren, die oude stadsmuren, die zijn veel later gebouwd. Die zijn van nabijbelse tijd. Zijn door Arabieren gebouwd, Mohammedanen zelfs. Weet ik veel. Met andere woorden, dat zegt helemaal niks. En sindsdien, sinds dat men die graftuin heeft uitgevonden van dat moet de plek zijn, buiten de stadsmuren, sindsdien is met opgravingen duidelijk aan het licht gekomen dat de locatie van de huidige grafkerk wel degelijk lag buiten de stadsmuren. Want ze hebben die fundamenten gewoon opgegraven, hoe die vroeger lag. Dus ik houd het erop dat die grafkerk inderdaad op de goede plek staat. En dat echt de Golgotha is. Je ziet er alleen niks meer van, omdat er overheen gebouwd is. Hè? Je kan door een klein ruitje kun je kijken. Toen maar weer. Er is niks van overgebleven. De andere kant is dat het daarmee wel bewaard, geconserveerd geworden is. Want je kan natuurlijk ook die grafkerk alsnog weghalen. Dan krijg je de oorspronkelijke locatie terug. Ik hoop eigenlijk dat dat ooit in de toekomst gaat gebeuren. Maar dat weet ik niet zeker. Maar misschien is dat dan die heuvel Gareb. En zich naar Goat omwenden, staat er vervolgens vers 39. Nou ja, Goat wordt vertaald met gedonder, gebulder, dan wel geloei. En met dat laatste kun je wat, want dan was het de plek waar het vee voor de stad verzameld werd. De veemarkt, buiten de stad. En daarna komt vanzelf het verhaal dat ze nogal wat vee nodig hadden voor de dagelijkse offers enzovoorts. En dan zeg ik, ja, je moet nou weer niet overdrijven, want dat ze dagelijks die offers brachten. Wanneer was dat dan, dat ze dat deden? In welke tijd? Ja, dat is, heb je waarschijnlijk goed geantwoord. Dat hebben ze nauwelijks gedaan, dus vooruit maar. Ik weet niet, maar het gaat kennelijk om gebieden die vroeger buiten de stad lagen en die in de toekomst binnen de stad ooit zullen liggen. Of dat al gebeurd is bij de terugkeer uit Babylonische ballingschap, is nog maar zeer de vraag. Wel weten wij uit Ezechiël 40 en wat er verder volgt, dat het gebied dat Jeruzalem zal zijn in de toekomst, veel groter is dan het oude Jeruzalem ooit geweest is. Dus wellicht dat het daar dan meteen over gaat. En dan heb je nog het ganse dal der dode lichamen en der as. Wordt er ook toegerekend. Dat is want je gaat nou een rondje om de stad heen. Dat is dus het dal van Hinnom. Dat wil zeggen waar aan de afgoden geofferd werd en waar mensenoffers gebracht werden. En vandaar dode lichamen en as. Wie denkt dat het ver gezocht is? Voor hen verwijs ik naar het volgende hoofdstuk. Vers 35. Waar het dal des zoons van Hinnom letterlijk genoemd wordt. Plaats van afgoderij, maar het zal dus kennelijk binnen de stad liggen in de toekomst. En dan al de velden tot aan de beek Kidron. Dan ben je inmiddels rond en ben je aan de oostkant van de stad. Want de beek Kidron loopt officieel tussen Jeruzalem en de Olijfberg in. Hè? Maar het wordt erbij gerekend. En dan tot aan de hoek van de Paardenpoort tegen het oosten. En het hele gebied zal de Heere een heiligheid zijn. Een heilige plaats. En er zal niets weder uitgerukt nog afgebroken worden in eeuwigheid. En daaruit kan je concluderen dat het dus inderdaad gaat over een herbouw, een herstel in de toekomst, nadat Jeruzalem alsnog zal verwoest geworden zijn aan het eind van de 70ste week van Daniël. En hoezeer het er ook op lijkt dat het gaat over een herbouw van Jeruzalem nadat het door Nebukadnezar verwoest is, moet ik u toch zeggen dat het nog een paar fasen verder grijpt. Dat wil zeggen, ook nadat het door de Romeinen verwoest is in het jaar 70... en zelfs nadat het verwoest zal zijn uiteindelijk in het eind van de 70ste week van Daniël. En daarom eindigt het met het woord eeuwigheid. Dan komen wij in hoofdstuk 32. Men heeft er geen onderverdelingen meer in aangebracht en dus krijg je een uitgebreide kop boven het hoofdstuk. Namelijk, Jeremia koopt een akker ten teken van waarborg van Israëls herstel. Oké. Maar je had er kunnen zeggen ten teken van dat Israël altijd Gods volk zou zijn. Maar ze hebben het nogal plat toegepast. Want inderdaad, hij koopt één akker. Een stuk land. Nou ja, dat niet alleen. Het wordt beschouwd als een lossing zelfs. Waarvoor hij dan betalen moest, want het was van een neef van hem. Dat is één ding. En bovendien, een akker kopen door Jeremia. Terwijl Jeremia die man is, die zegt, ja, Jeruzalem zal verwoest worden, er zal geen leven in het land overblijven. Iedereen zal weggevoerd worden naar Babel. En dan blijft er nog wat over en het wordt weggevoerd naar Egypte, maar het zal daar ook niet verder, zal daar omkomen. Kortom, het heeft geen enkele zin om hier iets te kopen, want je kunt het gewoon achterlaten. Het betekent helemaal niks. Kortom, het land is gewoon volstrekt waardeloos. Die zouden een stuk land kopen. Die begrijp je toch? Met die dreiging van wegvoering enzovoort. Kortom, het is helemaal niks waard. Niettemin, Jeremia koopt dat land. Nogal dat demonstratief, kan ik wel zeggen. Want zo wordt het beschreven in de volgende verse. Maar je kan er ook uit concluderen, niet dat Israël hersteld zal worden, maar dat het altijd van de Heer zou blijven. Zoals dat stuk land, die akker van Jeremia zou blijven. Waar ook Jeremia terechtgekomen mogen zijn. Hij heeft het land verlaten en is daar in ieder geval niet teruggekeerd. Aan die akker heeft hij ook niks meer gehad. Dus letterlijk betekent het echt niks. Heb je dat nog? Het heeft dus alleen symbolische betekenis. En om dat nou alleen toe te passen op het land, dat lijkt me toch wel erg plat. Eenvoudig omdat het een stukje land is. Het is meer dan dat. Het is niet alleen het land, maar het is ook het volk. En dat is hiervoor gezegd. Israël altijd Gods volk. En terwijl het ondergaat, wordt gezegd, nee, het zal altijd Gods volk zijn. En het wordt gedemonstreerd via deze actie en via deze akte, koopakte van Jeremia. Dat begint als volgt. Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere in het 10e jaar van Zedekia. dan moeten de alarmbellen gaan rinkelen. Want in het 11e jaar van Zedekia werd Jeruzalem verwoest. Dat is de definitieve ondergang toen onder Nebukadnezar. En aangezien het beleg toch enige tijd geduurd heeft, wil zeggen dat dit dus al was in de dagen van het beleg rond de stad. Niemand kon de stad maar in of uit, in principe. Dat was het 18e jaar van Nebukadnezar. Dat is geregeld vanaf 606 voor onze jaartelling. Dus het is 588 voor onze jaartelling. En 587 is dan het 11e jaar van Zedekia. En toen is Jeruzalem verwoest. Dan hebben de vertalers, of wie het maar waren, vers 2 geopend met een haakje openen. En het haakje sluiten kunt u waarschijnlijk niet vinden. Maar dat is pas aan het eind van vers 5. En dan lees ik weer vers 1. Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heer in het 10e jaar van Zedekia, koning van Juda. Kortom, in het 18e jaar van Nebukadnezar. Toen zei Jeremia dus, vers 6. Deze Heer een woord is tot mij geschied, zeggende, zie, enzovoorts. En de tussenliggende verzen spijker je even bij met betrekking tot het tijdstip. Namelijk vers 2. Het Heer nu, het leger nu van de koning van Babel belegerde toen Jeruzalem. En de profeet Jeremia was opgesloten in het voorhof der bewaring, dat in het huis des konings van Juda is. Hij zat bij Zedekia dus gevangen, Jeremia. Want hij wordt ervan verdacht dat hij heulde met de vijand. Omdat hij zei, nee, je moet je overgeven aan Nebukadnezar. Want dat is de wil van God. Hij werd dus beschouwd als een landverrader. En als staatsgevaarlijk. Heb ik u dat al eens verteld? De kans bestaat dat... Ik kan het ook niet bewijzen. Maar de kans bestaat, serieel, dat Jeremia familie was van dat hele koninklijke huis. Hè? Want die zonen van Josia, die achter elkaar koning werden en zo. Josia was de zoon van... Ik hoop dat ik het nou goed zeg, hoor. Was de zoon die zijn moeder heette Hamutal. En Hamutal was de dochter van Zedekia. Nou ja, van Zedekia van Dibla. En onze profeet heet in Jeremia 1 vers 1... Jeremia van Hilkia. En nou is de vraag of die beide Jeremia's dezelfde zijn. En dat kan je zo niet bewijzen. Maar als het zo is, dan begrijp je wel dat Jeremia sowieso altijd in contact stond met het koninklijk huis, met de diverse koningen, want dat waren zijn neefjes of zo, weet je zoiets. Voor een deel zijn nakomelingen zelfs. En het verklaart ook waarom Jeremia er later vandoor gaat met des konings dochteren. Ze stamden van hem af. Maar of het echt zo is, ja, dat zou ik u niet kunnen zeggen. Niet met zekerheid tenminste. Maar het zou wel de hele situatie verklaren. Om nog maar te zwijgen van dat iemand als Jeremia, toen hij uiteindelijk aankwam in Ierland, inderdaad beschouwd werd als een koning. En als iemand die koningshuizen installeerde. En dat is precies wat deze Jeremia zou doen volgens hoofdstuk 1. Dat is lang geleden dat we het erover hadden, maar dat staat daar. Hè? Hij zou koninkrijke planten en bouwen. Was hij zelf dan van boerse afkomst? Dus dat wel wat meer aan vast. Dus vooruit. Ik acht het dus wel degelijk mogelijk. Maar die maar even tezijde. Hij was opgesloten in het voorhof der bewaring dat in het huis des konings van Juda is. In dit geval Zedekia, vers 3. Want Zedekia, de koning van Juda, had hem opgesloten. besloten, zeggende: waarom profeteert gij, zeggende: zo zegt de Heere, zie, ik geef deze stad in de hand des konings van Babel, en hij zal ze innemen. En Zedekia, de koning van Juda, zal van de hand der Galdeën niet ontkomen, maar hij zal zekerlijk gegeven worden in de hand des konings van Babel, en zijn mond zal tot deszelfs mond spreken, en zijn ogen zullen deszelfs ogen zien. En hij zal Zedekia naar Babel voeren, en al daar zal hij zijn totdat ik hem bezoek, spreekt de Heeren. Ofschoon gij lieden tegen de Galdeën strijd, gij zult toch geen geluk hebben. Dat vraagt dus Zedekia aan Jeremia: waarom profeteert gij aldus? Men heeft namelijk van altijd problemen gehad met profeten. Men denkt namelijk dikwijls dat het woord van profeten vervuld wordt omdat de profeet gewoon dat wil. Omdat het de kracht is van de profeet die een vervloeking uitspreekt, en dat had hij beter niet kunnen doen. Zo van, dat is de kracht van de profeet. En dat vind je heel uitdrukkelijk terug in Biliam, weet je wel. Die wordt gewoon gehuurd om een vloek uit te spreken over Israël, om iets lelijks over Israël te zeggen. En dat zal dan uitkomen omdat hij profeet is. Wij kijken er anders tegenaan. Wij kennen een profeet als iemand die helemaal niks te melden heeft, die alleen de posten komt afleveren, de boodschap overbrengen, en die er zelf ook niks aan kan doen. Maar daar is altijd wat onduidelijkheid over. En het opsluiten van de postbode, ja, dat maakt weinig uit, hoor. Maar dat doet men dan, hè, zodat hij niet de kans krijgt om nog meer lelijke dingen rond te roepen. Want daardoor worden ze misschien vervuld. Kortom, het wordt hem verboden te zeggen wat de Heer zei. En die zei dat het zo zou aflopen. Nou goed, dan weet u dat. Hij zat dus opgesloten, hij zat in het gevangenhuis. Jeruzalem zelf zat ook al besloten vanwege het beleg door de Babyloniërs. Kortom, men kon geen kant meer op. Jeruzalem niet, Jeremia niet, Zedekia niet, want die zou weggevoerd worden, staat er allemaal. En het was nog maar hooguit een paar maanden te gaan voordat het zover was. En toen zei Jeremia: des Heere woord is tot mij geschied, vers 6, zeggende: zie, Hanameel, de zoon van Salum, uw oom, zal tot u komen, zeggende: koop u mijn veld dat bij Anatot is. Want Jeremia kwam van Anatot, dat weet u nog uit hoofdstuk 1. Een plaats in het gebied van Benjamin. En wij weten ervan dat het een plaats is waar priesters woonden die geen praktische priestelijke dienst mochten vervullen. Althans niet in de tempel. Maar ze waren nou eenmaal priesters van geboorte, maar door een of ander gebrek, of ze waren afgekeurd, laten we het zo zeggen. Volgens de wet van Mozes. Maar ze bleven priesters en ze zouden onderhouden moeten worden. En die woonden dus in Anatot. Gedisqualificeerde priesters. Nou goed. Er was dus een neefje van Jeremia. Heb je dat gevolgd zo snel? Zie, Hanameel, de zoon van Salum, uw oom. Een zoon van de oom van Jeremia. Dat is dus de neef van Jeremia. Kortom, er zijn twee takken van de familie. Die Salum is dus, als u mij vraagt, de broer van Hilkia. Want Jeremia is de zoon van Hilkia. Heb je dat nog? Ze hebben een gemeenschappelijke stamvader, waarvan we de naam niet weten. Die had twee zonen. Hilkia en Hanameel. Hilkia en Salum. En daarvan weer twee zonen. Een van Hilkia, dat is deze Jeremia. En een van Hanameel, en dat is Salum. Ze waren dus neefjes. Maar als ze hun afstamming terugvoeren, dan komen ze bij gemeenschappelijke stamvader uit, grootvader. Hebben jullie dat nog? Zal ik het anders zeggen? Die Hanameel, de zoon van Salum, is dus gewoon de andere tak van de familie van Jeremia. En ik zeg het nu zo omdat ik diezelfde term zo vaak gebruik. Omdat het nogal eens in de Bijbel voorkomt dat op een of andere wijze de erfenis, of wat het maar is, het erfrecht, overgaat naar de andere tak van de familie. Die heb u toch, hè? U weet wel, die van Jacob die bij oom Laban terechtkomt en dat soort dingen meer. En de lijn van Salomo die uitsterft, hebben we het daar al eens over gehad. De lijn van Salomo die uitsterft naar Zedekia, eigenlijk naar Jechonias. De lijn die uitsterft en dan gaat de erfrecht gaat over naar de tak van Nathan. Dat is van vele generaties terug overigens. De andere tak van de familie. Dat soort dingen gaat het over, hè? En hier vind je dat in het klein. Het zijn maar kleine takjes, maar dit stuk grond gaat over van de ene naar de andere. En zelfs in overeenstemming met de wet op de lossing. En dit verhaal heb je dus ook in het boek Rut. Want er waren twee lossers, weet je nog? Eén die de oudste rechten had, maar niet hem in de volgende loste. En dat was Boas. Nou goed. Sihanameel, de zoon van Salum, uw oom, zal tot u komen zeggende: koop u mijn veld dat bij Anatot is. Ik moet eigenlijk nog wat langzamer, maar ja, ik moet daar volgende keer op terugkomen, dus dat maakt het wat lastig. Er staat uw oom. Het probleem met het woord oom is dat het een heleboel betekenissen kan hebben. Een heleboel toepassingen kan hebben. Is het wel de oom? Is dus altijd nog de vraag. Per slot, het is eigenlijk gewoon de naam van David. Want oom is Doet. En Doet, of Daoud, zo u wil, net hoe je het uitspreekt, wordt algemeen beschouwd als een vriendelijke relatie. Een geliefde. Dat is een zwaar belast woord, geliefde. Maar ja, je komt het in de Bijbel zo tegen. Deze is mijn geliefde knecht. In wie ik mij welbehagen heb. Deze is mijn geliefde zoon. Het heet zelfs het koninkrijk van de zoon zijn er liefde. Maar elke keer als daar liefde staat, staat daar de naam van David. En liefde in de zin van een relatie, iemand met wie men verbonden is. En een oom is iemand met wie men verbonden is. Eigenaardig genoeg, zelfs in het Nederlands, want een oom, ik heb tegen heel wat mensen vroeger oom moeten zeggen. Ome Piet en ome Klaas en ome Jan en die mensen waren helemaal geen familie, maar die kwamen bij ons over de vloer. Ik bedoel, Klaas Roosendaal was ome Klaas. En Jan Kits was ome Jan Kits. En Frits Niemeyer was ome Frits. En ik had minstens zoveel ooms als Godfried Bomas. Nou ja, waaronder een oom Frits dus, ja. Inderdaad. Dus, maar het heeft iets van verbondenheid en ook van genegenheid zit zelfs in ons, in de gevoelswaarde van ons Nederlandse woord oom. Let er maar eens op. Dat woord had ik er straks in gedachten, maar ik ging eerst een andere route. Maar bedankt, Teun. Inderdaad, ja. U weet wel, het is altijd die rijke oom uit Amerika waar je dan een erfenis van krijgt. Een suikeroom is dat. Je hebt nou nooit eens een suikervader of een suikertante. Nou, tante heeft trouwens zelfs dikwijls een negatieve gevoelswaarde in zich. Peetante. Nou, peetante, dat kan nog net. Maar je hebt ook van die regeltantes en van regel nee, nog nooit regel ooms hoor. Ooms zijn altijd lieve mensen. Ja. En dat klopt, want dat is dat begrip. Maar waar ik u op probeer te wijzen is de ene kant dat ik me wel bewust ben dat dat oom ook nog wat anders had kunnen zijn. Maar je komt er niet echt mee weg. Er staat ook uitdrukkelijk bij Hanameel, de zoon van Salum, uw oom, want gij hebt het recht van lossing om te kopen, vers 7. Dus ja, het blijft toch gewoon die oom. Ook in het Nederlands. Maar niettemin, de naam van David staat hier tussen. Heb je dat? Het had ook anders geformuleerd kunnen worden, bedoel ik. Maar het wordt zo geformuleerd. En weer in vers 8. Alzo kwam Hanameel, mijn ooms zoon. Maar dat kan je lezen, echt waar, dat kan je lezen. Als er niks anders stond als mijn ooms zoon, had het nog kunnen zijn de zoon van David dus, hè? Maar in de context kan dat niet meer. Maar die uitdrukking kan dat wel betekenen. En dat is waar het over gaat dus ook, hè? Die hele idee van David en van het Davidische koningshuis zit erachter. En van die twee lijnen. En waarbij het erfrecht van de een overgaat naar de ander. Dat zit er allemaal achter. En dat is de geschiedenis ook van Jeremia. Hanameel, je neefje, uw oomzoon, zal tot u komen en u zal zeggen: koopt u mijn veld dat bij Anatot is, want gij hebt het recht van lossing om te kopen. Het hoort in de familie te blijven en ik doe het weg, ik zie er niks meer in. Maar om dan naar Jeremia te gaan en zeggen: koop jij dat dan, dat land? Terwijl Jeremia nou juist die man is die zegt: ja, het land is niks meer waard, iedereen wordt weggevoerd. Heb je dat? Kortom, dit is uitdrukkelijk een teken. Niks anders. Alzo kwam Hanameel. God geeft genade, betekent de naam. Van Ganan. Het is eigenlijk Hanameel. Ganan, van Ganania, dan wel Johannes. En El. God geeft genade, of God is genadigd. Het is trouwens, men zegt dat het volstrekt hetzelfde betekent als de toren. Hanameel. Waarbij de N, de tweepoot, vervangen is door de driepootige M. Maar men zegt dat het gewoon een spellingsvariatie is en dat het voor de betekenis niks uitmaakt. Nou, die kwam dus en zei: ik kwam tot mij, vers 8, in het voorhof der bewaring en zei tot mij: koop toch mijn veld, het welk is bij Anatot, dat inderdaad, dat wisten we al lang, in het land van Benjamin is. Maar het is wel bij Anatot, dat is toch die priesterlijke plaats, hè, die priesterlijke stad. Ja. Dus het heeft iets met priesterschap te maken en het heeft iets met Daud te maken. David. Koop toch dat land, want gij hebt het erfrecht. En dus gij hebt de lossing. Koop het voor u. En Jeremia schrijft: toen merkte ik dat het des Heeren woord was. En dat gaat dus ook gebeuren. Maar ja, ik moet nou dringend ophouden. Dus ik vertelde hem in een paar woorden hoe dat dan zit. Jeremia koopt dat stuk land. Demonstratief, betaalt ervoor 17 zilveren sikkelen, staat er in vers 9. De vertalers vinden dat gek. 17, dat kan helemaal niet, dat is veel te weinig. Veel te weinig, zeggen ze. Maar er staat 7 en 10 sikkelen. Of 7 sikkelen en 10 sikkelen, staat er. En dan zeggen ze, ja, dat wordt gedeeld in 7 en 10. En 7 zijn dan gouden sikkelen en 10 zijn dan zilveren sikkelen. Dan kom je een beetje beter aan de prijs. En ik zeg: jongens, laat nou zitten. Dat land is toch niks waard? Dat klopt toch precies? Dat is toch waar het over gaat? Om een stuk land te verkopen waar je toch afstand van moet nemen. Iedereen? Maar goed. Niettemin, het wordt gekocht met papieren en alles. En het idee is dat het een uitbeelding is van Israël als zodanig. En ik zeg met opzet zo, Israël als zodanig. Ik geloof niet, maar van het land. Maar het is, schat, het is van een akker die vrucht zou moeten dragen. Maar het is dus een beeld van een volk dat vrucht zou dragen. Met de term uit Matthäus 21 dan maar weer. Een volk dat zijn vrucht voort zou brengen, enzovoorts. En de vraag is, waar is dat volk? Bij wie berust dat? En het antwoord is, nou, het gaat over van de ene tak van de familie naar de andere. Heb je dat nog? En dan, dat kan je kan dat gebeurt zelfs nalezen. Want er zijn akten van, maar die akten, daar hebben we het volgende keer wel uitgebreider over, worden verborgen in een, verzegeld en verstopt, in een aardenvat, opdat zij vele dagen mogen bestaan. Vers 14. Met andere woorden, men heeft er verder geen weet meer van. Die akten zijn weg, om zo te zeggen. Maar het is wel zo gegaan. Dat wil zeggen, die akker bij Anatot is wel degelijk van het priesterlijke land, van die oom, van die Daoud, David. Die is wel degelijk overgegaan van de ene tak van de familie naar de andere. En de aardigheid is dat je dat kan zeggen inderdaad van het huis van David. Want het zou overgaan van de ene tak van de familie naar de andere. Jechonias was de laatste generatie uit deze koningslijst hier. En die wordt geacht kinderloos gestorven te zijn. Dat was waarschijnlijk ook zo. Maar daar gaat het nou verder niet om. Het betekent dat zijn opvolger met recht op de troon was niet uit die lijn en dus niet uit het huis van Salomo, maar uit het huis van Nathan. En dat blijkt in elk geval uit de Nieuwtestamentische geslachtsregisters. Die beide teruggaan, niet naar Salomo, maar naar Shealtiel. En die komt uit Nathan. Dus het koningshuis ging over naar een andere tak van de familie. Bovendien ging het koningshuis over, maar daar hebben we het nog niet echt over gehad, uit het huis van Peres naar het huis van Zera. Het hele Davidische koningshuis werd kort gesloten met het andere huis. Met zijn oudere rechten. Dat gebeurde in Ierland. In die dagen die hier direct op volgden, is dat gebeurd. En de positie van Israël als volk van God, ja, die zou ook overgaan van het ene huis naar het andere. Dat is hier nog niet gebeurd. Dat is pas gebeurd in Nieuwtestamentische tijd. Toen inderdaad niet meer het Joodse volk Gods volk was, maar Israël alsnog in het buitenland, inderdaad. En dat is wat uitgebeeld wordt. En aan de ene kant kun je dat weten, want een van die akten is open. En aan de andere kant, ja, wat blijft de verborgenheid? De andere akte is verzegeld. En samen zijn ze dan ook nog verstopt. In een aardevat voor vele dagen staat er. En dat is de dagen is uiteraard een understatement. Maar hoe dat ook zij, dat is de situatie die wij eigenlijk in onze dagen nog steeds kennen. En er wordt bij geïllustreerd die Bijbelse waarheid die zich herhaalt, dat de bekende lijnen doodlopen en dat de voortgang van Gods werk plaatsvindt langs een andere lijn, langs een andere weg, langs een omweg. Maar daarover volgende keer, want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u dat we ook vanavond weer uw profetisch woord mochten openen. Een profetisch woord dat weliswaar zijn toepassing had op de korte termijn, maar waarvan wij leren dat het spreekt over een veel langere termijn. En uiteindelijk over de wederkomst van Christus. De uiteindelijke zoon van David die recht heeft op die troon en die het recht ook daadwerkelijk zal opeisen. We danken u dat we daarna mogen uitzien. We mogen vaststellen dat u een plan volvoert in de loop van de geschiedenis en trouw bent aan uw beloften. En dat in tegenstelling tot de mensheid die uw woord verwerpt, die er niets van wil weten, die u aan de kant gezet heeft. Maar we danken u dat we mogen zien dat ondanks alles en wat er ook gebeurt, uw beloften ja en amen zijn en gerealiseerd worden in de persoon en het werk van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Wij danken u daarom dat wij reeds nu mogen behoren tot eerstelingen van dat nieuwe verbond en van die nieuwe schepping die u maken zou. Ook tot eerstelingen van dat koninkrijk waarin u ons maakt tot koningen en priesters. En we danken u daarom ook dat wij onszelf aan u mogen toevertrouwen. Mogen weten dat we uw eigendom geworden zijn en dat er niets is wat ons uit uw hand kan rukken. En daaruit leven wij. En we dragen elkaar dan ook aan u op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.